Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst zal voor te gaan dominee P.D.L. Visser. De schriftlezing is uit Johannes 17 in het geheel. De collecten in deze dienst zijn als eerste voor de kerk, tweede voor de kerkelijke kas, met name de emeritiekas, en bij de uitgang voor het bouwfonds. We zingen Psalm 92, vers 1. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ook vanmiddag geloven en belijden we dat onze hulp is in de naam van de Vader, die zondaren verkiest. Van de Zoon, die zondaren verlost. En van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborenen uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 99, vers 2 en 8. God die helpt in nood is in Sion groot en het achtste geeft dan eeuwig eer, onze God en Heer. Psalm 99, vers 2 en 8.
Thank you.
Wij mensen kunnen soms erg bezig zijn met onze eigen kleine kring. Dat kunnen we ook op een kerkelijke manier doen, dat we denken dat God eigenlijk alleen maar in onze kleine kerkelijke kring werkt. Maar als we dan geloofsbelijdenis doen met de ware katholieke kerk van altijd en overal, dan worden we uit dat isolement verlost en dan gaat de blik naar buiten over alle eeuwen en over de hele wereld. En dan doen we met hart en mond belijdenis van het apostolisch geloof. En daarna zingen wij ook een belijdenis, Psalm 95, vers 4. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Psalm 95, vers 4 zingen we in aansluiting op de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. We gaan bidden of in deze dienst niet alleen het woord open gaat, maar ook ons hart. Laten we bidden om de leiding van Gods geest. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God. Wij prijzen uw naam met die katholieke kerk waarmee wij het geloof hebben beleden. Het heeft geklonken in deze ruimte, geef dat het ook in ons binnenste klinkt, klinken zal, klinken mag, klinken blijft. En Heere, als we tot u gaan om te bidden, om uw aangezicht te zoeken, zoals de Bijbel dat noemt, dan buigen we ons neer en dan willen we van u vragen, wilt u zich over ons ontfermen? Wij zijn kleine mensen en als u met het licht van uw geest schijnt in ons leven, dan schrikken we. Want hoe kunnen wij mensen die zo vaak de plank misslaan, die wat recht had moeten zijn, krom maken of krom laten zijn, wij die u zouden moeten liefhebben boven alles en onze naasten als onszelf, en wat brengen we daarvan terecht? Heren, als we dat overzien bij het licht van uw geest, dan buigen we ons hoofd en dan vragen we, Heren, ga niet in het gericht, maar rechtvaardig ons. Maak ons rein. Zuiver ons met het werk, met het bloed van uw Zoon Christus. En neem ons aan, hoor naar onze stem. Laat ons niet verder gaan zonder dat uw aangezicht met ons meegaat. Zo bidden we het gebed van Mozes. Heere, wilt u erbij zijn, ons hart openmaken. Geven dat uw woord ook echt open mag gaan en dat het mag klinken in zijn breedte, lengte en diepte. We willen van u vragen of u met ieder wil zijn die een taak in deze dienst heeft. Ieder die erbij is als gemeentelid, als gast, als bezoeker, als meeluisteraar, via welke technische methode dan ook. Heere, wilt u uw zegen geven? En heere, als we zo even de apostolische geloofsbelijdenis hebben uitgesproken, denken we aan die wereldwijde kerk van u. Dan vinden wij het erg moeilijk om precies de grenzen te tekenen, maar wij weten dat op heel veel plaatsen in deze wereld uw woord open gaat. En mensen samenkomen om u te prijzen. We weten van mensen die dat doen onder zware, zeer zware omstandigheden. Van vervolging, van honger, van oorlog. Wees daar bij broeders en zusters die zoveel verschillen qua geloofsbeleving, qua geloofsbelijdenis misschien wel, qua omstandigheden, qua theologie. En toch, wat kunnen we verrast zijn als we opeens merken dat ook daar uw naam klinkt, Heer Jezus. En ook daar mensen de toevlucht tot u nemen. En waar dat gebeurt, daar is toch uw kerk. We bidden voor uw verscheurde en uiteengerafelde kerk in Nederland. Wat is er veel aan kerkelijke puinhopen. Brengt u samen wat samen hoort. En wilt u zo geven dat als christenen één zijn en één worden, de wereld zal geloven dat u, o Vader, uw Zoon gezonden hebt. We bidden zo om een zegen. Wees erbij in de kerkbank, op de orgelbank en hier op de kansel. Laat er contact mogen zijn tussen hemel en aarde, tussen ons mensen. Laten we mee mogen bidden en mee mogen preken en mee mogen zingen, zodat deze kerkdienst niet iets is dat door één man wordt vormgegeven die dan op de kansel staat, een mensje uit het stof. Maar dat we als gemeente tot u uitgaan, zoals u dat bedoeld hebt, als een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat wij uw deugden zouden verkondigen. Zo gaan we uit tot u. Zo vragen we of u ons wilt toerusten om straks na deze dienst, na deze zondag, weer de wereld in te trekken. En daar voor te leven hoe het is om met u, de levende God, voort te gaan. Om kind bij u aan huis te zijn. Want met minder kan het toch niet. Geeft u het ons, leert u het ons, houdt ons vast en spreekt tot ons om Jezus wil. Amen. We doen de Bijbel open bij Johannes 17. Dat gedeelte staat bekend als het hoge priesterlijk gebed. Het gebed van de Heere Jezus tot zijn Vader, niet lang voordat hij gaat lijden en sterven en opstaan en naar de hemel zal gaan, spreekt hij hier uit. De Heere Jezus is onze hoge priester omdat hij zelf zijn eigen leven offert. En vandaar heet dit het hoge priesterlijk gebed. En ik wil u vragen, als we dit gedeelte lezen, of u dan vooral wil letten. Het is niet zo'n heel eenvoudig hoofdstuk, maar dit helpt misschien. Als u wil letten op wat de Heer Jezus zegt over de wereld, want daar zal het in de verkondiging ook over gaan. Telkens komt hij te spreken over het woord wereld. En laten we dan na Gods woord, de lezing daarvan, zingen Psalm 34, Psalm 34, en daarvan vers 5, 6 en 7, Psalm 34, en daarvan vers 5, vreest hem te alle tijd. Het zesde, kom kinderen, hoort naar mij, en het zevende, houd dan uw tong in toom. Johannes 17, en daarna Psalm 34, vers 5, 6 en 7. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hen mij gegeven en zij hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en zij hebben ze aangenomen. En zij hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want zij zijn van u. En al wat van mij is, is van u, en wat van u is, is van mij, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe, Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals u mij hebt liefgehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is en ik in hen. Tot zover. Met Gods hulp, gemeente, wil ik u zijn woord uitleggen, verkondigen. En de tekst daarvoor vindt u in Johannes 17, vers 18 en 19. Waar ook sprake is van dat woord wereld, zoals ik al aankondigde, vers 18 en 19. En daar lezen we het volgende als tekst voor vanmiddag. Het woord van de Heer Jezus. Zoals u, zijn vader, mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Tot zover. Laten we straks naar de verkondiging zingen, Psalm 115, vers 6 en 7. Vertrouwt op God, gij alle die hem vreest. En elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Vers 6 en 7 van Psalm 115 zingen we na de verkondiging. Gemeente, ouderen, jongelui, jongens en meisjes. Ik zei het al een paar keer dat het vanmiddag in de preek zal gaan over dat woordje wereld. Waar denken wij aan als wij het woord wereld horen? Nou, je kunt denken aan de wereld om je heen. De wereld, de schepping waar zo mooi vandaag de zon over scheen. Zodat je in de tuin kon zitten, als je die hebt tenminste, of door het park kon wandelen. En je verbaasde over de kracht van de zon zo laat in het jaar nog. Maar wereld heeft ook nog een andere klank. De wereld, dat is iets dat vooral onder de ouderen toch wel bekend is, denk ik, als iets waar je erg mee moet oppassen. De wereld. Iets dat werelds is, dat, ja, dat is gevaarlijk, want dat leidt je af van God. Dat kan je in verleiding brengen, verzoeking brengen. En we weten het, als je in de gelegenheid komt om iets fout te doen, zo zijn wij mensen, dan grijpen we die gelegenheid ook zomaar. De wereld, dat is alles wat tegen God ingaat. En als we zo om ons heen kijken, dan is er op dat gebied ook het nodige in beweging geweest. De tijd van onze grootouders was het nog een beetje anders. In de tijd van de jonge jaren van mijn schoonmoeder, zij is al op leeftijd al een eind in de 80, heeft ze ons wel eens verteld als kinderen en kleinkinderen dat haar broer vanuit een klein dorpje waar niet zoveel gebeurde, nog wel eens de neiging had om in de weekenden er vandoor te gaan. Hij deed het raam van zijn slaapkamer open, klom langs de regenpijp naar beneden en ging dan te voet naar een grote stad in de buurt om daar te dansen. Kijk, daar heb je de wereld. En de ouders van die jongen hadden daar ook heel veel verdriet over, want ze merkten wel, hij draait weg bij de dienst van de Heer. En toen hij uitgezonden werd naar Indonesië als militair, zoals zo heel veel jongens in die tijd, toen bleek dat ook wel, dat hij de Heer eigenlijk steeds meer kwijtraakte, werd aangetrokken door de wereld. Maar wat heel bijzonder is, is dat deze oom van ons ook weer teruggetrokken is naar de wereld. En toen hij jaren later emigreerde naar Canada, heeft hij daar ook in brieven verslag van gedaan en getuigenis van gegeven. De wereld. Tegenwoordig ligt dat een beetje anders. Tegenwoordig hoef je niet eens meer langs de regenpijp naar beneden te gaan om te gaan dansen, disco op te zoeken of wat dan ook, een club op te zoeken, om daar de wereld te omarmen en daaronder te gaan in de wereld. Nee, je hebt je telefoon, je smartphone, je iPhone. Die kun je onder de dekens ook bedienen. En alles wat wereld heet, kun je op die manier naar binnen halen. Zonder dat je ouders ook maar enig besef daarvan hebben. En zonder dat ze ook maar doorhebben dat je ooit langs die regenpijp naar beneden gegaan was. De wereld is in huis. En dat stelt ons voor heel veel vragen en uitdagingen. Als ouders van kinderen, als grootouders, als jongelui zelf. En we merken, als we eerlijk zijn, denk ik toch allemaal de zuigkracht ervan. Dingen die je vroeger niet voor mogelijk hield, die zijn nu binnen handbereik. De wereld is in huis en geen gezin lukt het meer om een stevige muur te bouwen met ophaalbruggen om de wereld buitenshuis te houden. En dat is de tijd waarin wij staan. En hoe overleef je dat nou geestelijk? Hoe voorkomen we nou dat wij, dat onze kinderen, dat de jeugd van de gemeente, dat de mensen om ons heen helemaal worden ingekapseld en ingepakt door deze wereld, zozeer dat je niet eens meer ruimte hebt in je hoofd of in je hart om in de kerk te luisteren, om stil te worden bij het woord van God. Altijd maar druk, altijd maar opgejaagd, altijd maar geprikkeld. En voor je het weet is er geen ruimte meer in je hart en leven om stil te worden bij dat woord van God, stil te worden in gebed tot God. Hoe overleef ik de wereld? Dat is het thema voor vanmiddag. Hoe overleef ik de wereld? Twee hoofdgedachten in de preek. Ten eerste, Christus zendt in de wereld. Dat lezen we in de tekst. Christus zegt, zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. Christus zendt dus in de wereld. En ten tweede, Christus heiligt in de wereld. Zo staat het er, vers 19, ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Hoe overleef ik de wereld? Twee gedachten, Christus zendt in de wereld, Christus heiligt in de wereld. Er zit heel veel spanning op dit gebed van de Heer Jezus, want straks zal Hij gaan lijden, sterven, opstaan, opvaren naar zijn Vader in de hemel. En Hij wordt dan met open armen ingehaald in de hemelse gewesten om daar te regeren, om daar hoge priester, koning en profeet te zijn. Ja, maar, en dat is de grote vraag eigenlijk, hoe moet het dan met zijn leerlingen op de aarde? En in dit gedeelte zijn niet alleen maar de leerlingen van de Heer Jezus, de discipelen in beeld, maar ook degene al die door hun woord, zegt Jezus, in mij zullen geloven. Nou, dan heeft de Heer Jezus eigenlijk ook al de christenen van nu, de gemeente van nu, de kerk van nu op het oog. Hoe moet het nou met ons? In deze grote wereld, zonder dat de Heer Jezus op aarde is, zonder dat we hem kunnen bezoeken en zien, raad vragen, zijn wonderen afsmeken. Hoe moet dat nou? Christus bidt dan dat gebed wat in onze tekst staat. En hij zegt dan tegen zijn Vader, zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. Nou, dat is heel spannend, want we hebben dat woordje wereld al een paar keer op ons af laten komen. En soms gebruikt de Heer Jezus het in dit gedeelte gewoon als schepping. Als hij zegt bijvoorbeeld in vers 24, u hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld, dan bedoelt hij met dat woord wereld de schepping. Alles wat gemaakt is. De schepping die goed gemaakt is en die goed bedoeld is. Alleen waar de barsten en breuken van de zonde ingekomen zijn. Maar die wereld waarvan je mag zeggen van dat is goed om dat te genieten. Van wat God geeft aan zon, aan voedsel, aan goedheid, aan liefde, aan genot in de natuur, planten en dieren. Die wereld. Dat is prachtig. Maar de Heer Jezus gebruikt wereld ook dus in die andere betekenis. U ziet dat in het volgende vers, vers 25, daar staat de rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend. Dan bedoelt hij met de wereld niet de planten, de bomen, de dieren, de mensen, de schepping, maar hij bedoelt de wereld als alles wat niet wil weten van God. Alles wat tegen zijn heilzame wil ingaat. Alles wat haak staat op zijn wet. Dat kun je zien in het groot. Als je naar grote steden gaat. Je weet van de buurten waar gedeeld wordt. Waar drugs gespoten wordt. De roze wijken. Daarvan kun je zeggen dat is wereld. Maar wereld is natuurlijk veel breder. Dat zit ook nog wel eens in de kerk. In verkeerde verhoudingen tussen mensen. Waar mensen hun vlees, hun ik aan het woord laten. Dat is ook wereld. En dat dragen we met ons mee. Wereld binnenin ons. Wat nee zegt tegen God. God zegt, ga rechtsaf, maar wij gaan linksaf. God zegt, heb mij lief boven alles. En wij zeggen, wij hebben een heleboel andere dingen lief. En op de derde, vierde, vijfde plaats, daar komt de Heere God. Dat is ook wereld. Wereld is alles dat tegen God ingaat. En nou is het bijzondere van het leven en van het werk van de Heere Jezus, dat de Vader hem gezonden heeft midden in die wereld. God heeft zijn Zoon niet zomaar in de schepping gezonden, als een kind in de kribbe van Bethlehem, maar hij heeft hem ook gezonden in die vijandige wereld. Die wereld die zegt, daar zitten wij niet op te wachten. Die wereld van de Herodesen, die kindermoordenaar van Bethlehem, weet u wel. Die zei van, ik zal die koning wel krijgen en ik zal alle kinderen afslachten. En daar zal hij dan ook wel bij zitten. Die wereld die nee zegt, waarvan Johannes in zijn evangelie zegt in het begin, dat de duisternis het niet heeft gegrepen of begrepen. Christus is gekomen als licht in de duisternis, maar die wereld heeft er niets mee gedaan, behalve degenen die tot geloof en bekering zijn gekomen. Midden in die wereld zendt God zijn Zoon. Dus de Heere God die heeft zijn Zoon niet gezonden in, nou ja, een veilige setting van een fijne, nette kerk. Of de veilige setting van een klooster. Of de veiligheid van een reformatorische zuil. Nee, God heeft zijn Zoon gezonden in een wereld die, zoals de schrift dat noemt, in het boze ligt. Die doortrokken is van allerlei invloeden, van allerlei krachten die nee zeggen tegen de Heere en tegen zijn wet. Dat is eigenlijk onthutsend als je daarover nadenkt. God heeft zijn Zoon gezonden in de modder, in de blubber van deze wereld. Vanuit de hemelse gewesten, vanaf de plek waar het vaderhart is, naar de duisternis van deze wereld. Daarom zegt Johannes ook zo vaak over Jezus dat hij het licht der wereld is. De Heer Jezus zegt dat dan ook volgens de beschrijving van Johannes. In Johannes 8 bijvoorbeeld. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht van het leven hebben. Hij schijnt in de duisternis. Maar waarom heeft God dat dan gedaan? Waarom heeft God zijn Zoon gezonden naar deze wereld? Want hoewel hij gewerkt heeft, gewandeld heeft onder Israël, je zou kunnen zeggen, de kerk van die dagen heeft de Heere toch heel veel weerstand ondervonden en zat er ook heel veel wereld in dat volk, dat Joodse volk. Daar zit achter, als we zoeken naar de reden waarom God dan zijn Zoon in deze wereld, deze vijandige wereld stuurt, dat God deze gevallen wereld, dat hij daar liefde voor heeft opgevat. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. Ook iets dat Johannes schrijft in hoofdstuk 3, vers 16. Er zit iets raadselachtigs dus in die liefde van God voor een kapotte, gevallen wereld. Wij hebben dingen lief die mooi zijn en die goed zijn. Wij hebben iemand lief, zodat wij met die ander een relatie aangaan, een huwelijk misschien aangaan of een vriendschap aangaan, omdat je iets goeds, iets moois ziet in die ander. Iets wat je aantrekt. Maar God heeft liefde zonder dat er wederliefde te verwachten is. God heeft een kapotte wereld lief. Een gevallen wereld lief. En hij doet die wereld dan niet weg. Hij zegt niet, nou, zal ik die wereld maar aan de kant doen. Ik zal hem oordelen en ik zal hem afbreken. En ik zal een nieuwe wereld maken en een nieuwe wereld scheppen. Maar hij heeft die gevallen wereld met ons gevallen mensen erop lief. En daarom zendt God zijn Zoon. Dus er zit ook niet een soort tweedeling in de Heere God. Zo van, de Heere Jezus, ja, dat is iemand, daarin ben je helemaal, daar kun je je helemaal in kwijt. Aan hem kun je overgeven, maar de Vader is ver weg en heel anders dan de Zoon. Nee, de Vader heeft deze wereld lief en daarom zendt hij zijn Zoon. Als je naar de Zoon kijkt, proef je en zie je de liefde van de Vader tot een gevallen wereld. En God zendt zijn Zoon in deze wereld. En dat kun je met een moeilijk woord de missie van God noemen. De missio Dei. God is bezig met zending. Dat is opmerkelijk. Zending is niet iets voor een paar zendelingen die met hun gezin erop uitgaan in Afrika of Azië. Zending is niet iets van evangelisten in de grote stad die bezig zijn om daar christenen bijeen te brengen en een kerk te stichten. Nee, zending is iets van de Heere God. Hij zendt zijn Zoon in deze wereld. En nu worden ook de leerlingen van de Heere Jezus zendeling gemaakt. Kijk maar. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, zegt Jezus, heb ook ik hen, zijn leerlingen, in de wereld gezonden. En de leerlingen heten daarom ook apostelen, naar dat Griekse woord dat betekent zenden. Ze zijn zendelingen. Niet omdat ze zo'n bijzondere aanleg hadden om de wereld over te trekken, daar het evangelie te brengen. Veel van de leerlingen van Jezus waren vissers die in Galilea hun werkterrein hadden. Mensen zonder al te veel opleiding en zonder al te veel kennis van deze grote wereld. En toch maakt Christus ze zendeling. Hij zendt ze in de wereld. En dat is dus omdat God bezig is met zending. Hij zendt zijn Zoon. Zijn Zoon zal terugkeren naar de Vader op de hemelvaartsdag. Maar deze wereld blijft dan niet in het donker. Het licht wordt niet meegenomen met de Heer Jezus uit deze wereld. Maar hij zendt zijn leerlingen. Hij zendt zijn leerlingen. En dat is de hele lijn van de schrift verder. En daarom zegt de Heer Jezus ook in vers 15 zo heel opmerkelijk. Hij zegt tegen zijn vader. Vader, ik bid niet dat u hen, mijn leerlingen. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Dat zou wel makkelijk zijn. Weggenomen worden uit deze wereld. Weg van alle aanvechting, weg van alle bedreiging, weg van alle verzoeking. Met je kinderen en kleinkinderen, als je die krijgen, mocht weg uit deze wereld. Zo naar de hemelse gewesten, achter Christus aan. Weg uit deze wereld. Geen bedreiging meer. Geen spot meer, geen christenvervolging meer. Niet het idee hebben dat je de enige bent op deze wereld die de Heere God wil dienen. En dat geen van je klasgenootjes daarin meekomt. Maar weg uit deze wereld. Ja, maar dat is niet de bedoeling van de Heer. De Heer Jezus zendt zijn leerlingen in deze wereld. En dat is niet alleen iets voor die leerlingen. Nee, dat kun je doortrekken naar alle christenen. Dat kun je doortrekken naar alle christenen. Want als de Heer Jezus zegt in de bergrede tegen al die mensen die om hem heen staan, dan zegt hij, laat uw licht schijnen voor de mens. Hij is zelf het licht van de wereld. Maar hij zorgt dat er mensen komen, leerlingen, christenen, niet alleen die 11 discipelen, zonder Judas immers, maar alle die de Heere dienen, die worden tot lichten gemaakt. Tenminste, dat wil de Heer Jezus. Laat uw licht schijnen. Dat wil Hij. Hij wil ons niet wegnemen uit deze wereld, maar Hij wil juist ons zenden in deze wereld. Want het licht van Christus, het licht van het evangelie, moet de wereld in. Misschien zijn we dat wel een beetje kwijtgeraakt in de achterliggende jaren. Want wij hebben ook, denk ik wel, als christelijke gereformeerde kerken heel sterk ons in het verleden dan, ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, maar toch onze kracht gezocht in het isolement. Je wat afzijdig houden, je wat terugtrekken. Daarom is ook de christelijke kerk het meest vertegenwoordigd, denk ik, op die Bijbelbelt in Nederland. Maar in Noord-Holland, nee, daar ga je niet wonen. In de grote stad, gevaarlijk. Wij zijn het een beetje verleerd, denk ik, wel eens om dit te verwerken, dat wij gezonden zijn in de wereld. Wij zijn er ook een beetje bang voor. En dat is ook niet verkeerd. Want voordat je het weet, kun je de wereld lief krijgen. Ja, dat heeft Johannes ook opgeschreven. In zijn eerste brief lees je dat. Dan zegt Johannes, dezezelfde Johannes, heb de wereld niet lief. Want als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Dat is dus een groot risico. Dat je de wereld lief krijgt en God vergeet. En vergeet dat je geroepen was om licht te verspreiden in de duisternis van die grote wereld. Dat is een groot risico. En toch, het kan niet anders. De kerk, een christenmens, is gezonden in de wereld. U bent gezonden. Op uw werk, in uw vrijwilligerswerk, in de bouw, op de steiger, in de kazerne, op uitzending in het buitenland, op de fabriek, op je kantoor, in je bedrijf, gezonden in de wereld. En de leerlingen van de Heer Jezus moesten dat ook leren. Gezonden in de wereld, want God is bezig als de grote zendeling om licht te brengen in deze donkere wereld. En de leerlingen van de Heer Jezus, ze hadden geen beschuttende zuilen. Ze hadden geen theologische universiteit in Apeldoorn. Ze hadden geen goede christelijke reformatorische scholen. Ze hadden geen denktanks. Ze hadden geen geleerden. Ze hadden geen wetenschappers. Ze hadden geen theologische traditie. Ze hadden bitter weinig. Die eerste christengemeentes. Kleine groepjes mensen daar in Korinthe, in Rome, in Galaten, in Efeze. In een grote Grieks-Romeinse wereld. Wat moest daar nou van terechtkomen? Hoe moesten zij nou de wereld intrekken? En dan zat de wereld toch ook helemaal niet op te wachten. Nee, Heer Jezus, dat is wel een heel idealistisch uitgangspunt wat u zegt, hoor. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. Dat gaat niet werken, Heer Jezus. Wij blijven maar als het zoutvat werken, hè? Zout in het zoutpotje. Terwijl de Heer Jezus zegt, het zout moet uitgestrooid worden, zoutend zout zijn, bederfwerend, smaakbrengend. Nee, we blijven op onszelf. We trekken ons terug in onszelf. En we laten de wereld over aan wat zij is. Dat de wereld dan vervolgens toch binnen weet te komen. Nou ja, daar kunnen we dan ook niks aan doen. En zo kun je, voordat je het weet, het woord van de Heer Jezus onder kritiek stellen. En zeggen van, Heer Jezus, dat gaat niet werken, dat gaat niet lukken. Stel je voor, Heer Jezus, je kunt toch niet je kinderen zomaar de wereld inzenden, zoals u zegt. Ik zend hen in de wereld, ik moet er niet aan denken. Ik probeer ze juist weg te houden uit de wereld. Weg te houden van allerlei verleidingen en verzoekingen. Ik probeer ze juist thuis te houden, zodat ze niet gaan zwerven. Zaterdagavonds, vrijdagavonds en 's nachts laat thuiskomen. Nog niet eens voor de zondag en dan niet uitgeslapen in de kerk zitten, als ze al in de kerk zitten. Nee, Heer Jezus, dat wordt helemaal niks. En hebben die critici eigenlijk niet een beetje gelijk? Want is dit niet gewoon geen doen? Maar dan moet u eens kijken wat er verder staat. Daar kom ik bij het tweede van de preek, want dan zegt de Heer Jezus in vers 17 tegen zijn vader, en dan bidt hij daarvoor: heilig hen door uw waarheid. Herstel, vers 19. En ik heilig mijzelf voor hen, zegt Jezus, ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Dus de eerste gedachte van de preek was: Christus zendt in de wereld. Nou, dat is om licht te verspreiden, omdat God de grote zendeling is. En zo worden wij gezonden in deze wereld. Maar hoe moet dat dan goed gaan? Hoe overleven we die wereld? Nou, dat heeft te maken met wat Christus dan zegt: ik heilig mijzelf voor hem, opdat zij ook geheiligd zijn. Wat is dat nou? Heilig. Jongens en meisjes in de kerk, heilig, dat woord, dat ken je wel van, nou ja, van een heilig boontje. Je hebt altijd wel van die kinderen op school zitten. En dan denk je van, nou, dat is een beetje een heilig boontje. Iemand die zich goed voordoet en altijd leuk en aardig en vriendelijk is als de meester of juf erbij is. Maar als die de kans krijgt, als zij de kans krijgt, dan is zij helemaal niet zo aardig. Dan is zo'n kind misschien heel erg gemeen. Dat kan. En zo iemand kun je dan een heilig boontje noemen. Iemand doet wel alsof die heel aardig is, maar het valt heel erg tegen. En nou staat het woord hier ook heilig. Heeft dat te maken met een heilig boontje? Nee. Nee, heilig, dat is in de Bijbel alles, ja, dat bij de Heere God hoort. Dus heilig is het tegenovergestelde van wereld. Wereld, dat is alles wat nee zegt tegen God. Heilig is alles wat bij de Heere hoort. En zo wordt het ook in de Bijbel gebruikt. Daarom had je in het Oude Testament ook heilige vaten, heilige bekers in de tempeldienst. Waren die dan heilig? Als je zo'n beker, bijvoorbeeld zo'n glas, toen hadden ze geen glas, maar als je dat zag, ging er dan een glans van af of zo? Nee. Maar het was gebruikt in de dienst van God. Het was aan hem toegewijd. En het was ook heel erg als heidense koningen dat roofden en gebruikten voor, nou ja, voor hun eigen gebruik. Want het hoorde bij de Heere God. En daarom was het volk Israël heilig, waren de priesters heilig, was de tempel heilig, was de stad Jeruzalem heilig, was het land heilig. Waarom? Was het zo perfect? Nee, maar het hoorde bij God. En nu gebruikt de Heer Jezus dat ook zo. Hij zegt: ik heilig mijzelf voor hen. Dus de Heer Jezus die stuurt zijn leerlingen, hij stuurt ons de wereld in om licht te verspreiden, om met daden en woorden voor te leven hoe het is om kind van God te zijn. Dat is het hoge doel, de hoge roeping. Dat wil de Heer. Maar hoe kan dat dan? Dat kan alleen maar als de Heer Jezus zichzelf voor hen heiligt. Heilig, dat wil dus zeggen dat de Heer Jezus zich helemaal toewijdt aan zijn Vader. Hij heeft dat gedaan op een manier die wij nooit kunnen nadoen. Hij heeft zich helemaal gegeven in dienst van zijn Vader. Zijn leven in zijn dienst besteed. Als de tweede Adam, hè, zegt Paulus ergens. De tweede Adam die kon volbrengen wat de eerste Adam niet lukte. De eerste Adam verliet God. De tweede Adam, dat is de Heer Jezus. Die is hem, zijn Vader, trouw gebleven. En dat is zo ver gegaan dat de Heer Jezus zelfs aan het kruis is gegaan. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood. Ja, de dood aan het kruis. Zo heeft de Heer Jezus zich geheiligd. En door die verlossingskracht die de Heer Jezus heeft verdiend, kan hij ook zijn leerlingen, zijn christenen, zijn bruidskerk heiligen. Want zo staat het er, vers 19. Ik heilig mijzelf voor hen, opdat, dat is het doel, opdat ook zij geheiligd zijn. Dus de Heer Jezus, die wijdt zich toe aan God. En daardoor heeft hij het recht gekregen op zijn schapen, het recht gekregen op de kinderen van God. En bewaart hij ze in zijn hand. En redt hij ze en verlost hij ze als de grote goede herder. Maar dan heiligt hij ze ook. Christus heiligt de gelovigen. Gods kinderen. Dat wil dus zeggen dat hij ons wil leren om ons leven aan God toe te wijden. En dat is iets heerlijks, want uit onszelf lukt dat niet. Ik weet niet of u het al vaak geprobeerd hebt om een dag lang helemaal naar Gods wil te leven. Maar dat valt zo tegen. Want wij zijn vanuit onszelf van die mensen die God vergeten, onze naasten vergeten, onze eigen zin doen. Allerlei dingen borrelen en bruisen in ons. Allerlei afleidingen en verleidingen staan we voor open. Via onze ogen en oren, al onze zintuigen. Het lukt niet om geheiligd te zijn, toegewijd te zijn aan God. Tenminste niet vanuit jezelf. En dan wordt het ook heel erg gevaarlijk als jij en u en ik morgen met ons pakje brood naar ons werk gaan, op de fiets, of naar kantoor, of naar de steiger, of naar de garage waar we werken. En als we dan zonder die heiliging van de Heer Jezus aan de slag gaan en dan licht gaan verspreiden, dan gaat helemaal niets worden. Dan gaat ons niet lukken om ook maar een beetje licht te verspreiden. Want dan komt dat vlees in ons boven en dan blijkt dat er zoveel wereld in onszelf zit. Dat wordt het niet. Maar als Jezus u en jou en mij heiligt, wordt het anders. Als Jezus zijn werk doet in ons. Ja, hoe dat nou komt? Het gaat op de manier van Johannes 15. Jezus zegt daar, blijf in mij de wijnstok. En dan breng je veel vruchten voort. De Heer Jezus zegt niet van, ga nou maar zelf licht verspreiden, ga nou maar zelf aan de slag. Nee, hij zegt, blijf bij mij. Blijf bij mij. En vanuit de verbinding met mij zul je vruchten dragen, zoals de wijnstok bij je in de tuin misschien wel. Zo kan het. Zo kan het. Dus de Heer Jezus zegt niet tegen ons als ouders bijvoorbeeld, laat je kinderen maar de wereld ingaan. Geef ze maar geen goede christelijke opvoeding mee. Laat ze maar gaan, want ja, komt allemaal wel goed. Nee, wij kunnen alleen maar de wereld intrekken. Wij kunnen alleen maar meedoen aan die grote missio Dei, die grote zending van God en licht verspreiden, als wij geheiligd zijn. Als wij verbonden blijven door het werk van de Heer Jezus aan de Vader. Anders gaan we onderuit. Dan krijg je de wereld lief en dan zeg je tegen jezelf, het is in de wereld eigenlijk beter dan in de dienst van God. Dwaasheid natuurlijk, want Johannes zegt het, wie de wereld lief heeft, vergaat met de wereld. Maar dat zie je dan niet. Daar hou je ogen dicht voor. Je zegt, valt wel mee. Is niet zo. Wie de wereld lief heeft, vergaat met de wereld. Komt om in het oordeel dat de wereld zal treffen straks. Op de laatste dag. Ja, maar zeg jij misschien nou, maar ja, hoe doe ik dat dan morgenochtend? Als de wekker gaat en ik ga naar mijn werk of naar school of naar de studie. Ik ga weer naar de slagerij waar ik werk en de bakker. En ik heb weer met mijn collega's te maken die mij niet begrijpen en ook niet willen begrijpen als ik Christus probeer te volgen. Hoe moet dat dan? Nou, hoe gaat dat heilige dan? Dat gaat zo. De Heer Jezus zegt in vers 19, ik heilig mijzelf voor hen, tot aan het kruis dus, opdat ook zij geheiligd zijn, dat ze toegewijd zijn, dat u en jij en ik toegewijd kunnen worden aan de Vader. En dan staat erachter, in de waarheid. Ziet u dat staan? Het laatste van vers 19, in de waarheid. In de waarheid. Wat is dat dan? In de waarheid. Nou, kijk eens naar vers 17, daar staat de uitleg. Daar staat het ook. Heilig hen door uw waarheid. Weer het woordje waarheid. En dan staat er, uw woord is de waarheid. Dus heilig hen in de waarheid. Waarheid, dat heeft hier niks te maken met wiskunde, met de met een stelling die je kunt bewijzen, met goniometrie of algebra of zo. Hè? Een stelling die waar is of die onwaar is. Nee, waarheid, dat is hier in de Bijbel, is dat vaak zo. Iets dat betrouwbaar is, dat beproefd is, dat getest is, waar je niet doorheen zakt. Waarheid. Dat gaat terug in het Hebreeuws op het woord emet, wat wij ook gebruiken aan het eind van ons gebed. Amen, het is waar. Je kunt ervan op aan. God laat je niet staan. En die waarheid verbindt Johannes aan het woord. Uw woord, vers 17, is de waarheid. Nou is dat best wel wat abstract, wat lastig uit te leggen. Geheiligd in de waarheid. Zo moeten we dus morgenochtend naar ons werk. Als we werk hebben, hè, of ons werk doen in huis, of ons werk doen in het vrijwilligerswerk, of waar we dan ook een plekje hebben gekregen. Geheiligd in de waarheid. En de waarheid is dan het woord. En ik gebruik dan graag het beeld van militairen op uitzending. En op uitzending, als militairen bijvoorbeeld naar Afghanistan moeten, dan was het zo dat de vijanden van die bommen hadden begraven in de weg. Nou ja, weg, er was nauwelijks een weg, maar daar hadden ze van die bermbommen, noemen we dat dan, begraven. En die tegenstanders waren dan zo sluw dat ze zo'n bom konden laten afgaan door een mobiele telefoon te gebruiken. Je houdt het niet voor mogelijk, maar dat konden ze. Ze groeven zo'n bom in en die zat in de weg verstopt met een telefoon eraan. En dan gingen ze weg, 5 of 10 kilometer verderop in de bergen. En dan belden ze het nummer van dat telefoontje als onze militairen eraan kwamen en dan ontplofte die bom. Zo deden ze dat. En ze hadden meer systemen, maar dat was één heel belangrijk systeem. En wat deden onze militairen toen? Als ze in een grote kolonne reden, dan gebruikten ze stoorzenders. In het voorste voertuig zat een stoorzender. En in het achterste voertuig van de kolonne zat een stoorzender. En als je maar daartussen bleef, in die halve koepel, dan was je veilig. Dan ging daar zo'n bom niet af. Je bleef in de veiligheid van die koepel, de bubbel, zoals de militairen dat noemen. En daar moet ik erg aan denken, aan dat beeld. De Heer Jezus zegt, blijf nou in de waarheid, blijf nou in die veilige koepel, die veilige sfeer van mijn woord. Want het woord, vers 17, is de waarheid. Blijf nou daaraan vasthouden, leef er nou bij, leef er nou in, hoor mijn stem daarin. En zo kun je buiten de poort in die grote wereld opereren. Ook daar waar er vijandschap is, waar er tegenstanders zijn, waar er bommen liggen, geestelijk gesproken. Blijf nou in die veilige sfeer van het woord. Dan kan het. Blijf nou bij die Bijbel. Als je moet omgaan met collega's die je niet begrijpen en niet verstaan. Blijf nou dicht bij die Bijbel als je verlangen krijgt om meer licht te verspreiden met je daden en je leven en je woorden voor de mensen om je heen. Blijf nou dicht bij dat levende woord, want de Bijbel is niet een oud boek, hè, jongelui. Maar daarin klinkt de stem van God en de stem van Christus. En daarin leidt hij je door de duisternis van het leven. En dat woord wil het kompas voor ons zijn. En dat woord wil ons zicht geven op de waarheid. En dat is natuurlijk de vraag. Daar gaat het natuurlijk om. Wij zullen alleen maar kerk kunnen zijn en blijven wanneer wij dicht bij dat woord blijven en zo de wereld ingaan. Het is ontzettend belangrijk dat we goede scholen hebben, christelijke scholen hebben. Het is prachtig dat we een eigen zuil hebben, om zo te zeggen. Maar dat zal ons niet redden. Dat zal ons niet redden. En als ik me niet vergis, gaan we dat meer en meer zien. Dat je het niet redt door je kinderen naar een goede school te sturen. Dat er meer nodig is. Dat je de wereld niet buiten de deur kunt houden. Er zal maar één redmiddel blijken te zijn. En dat is hetzelfde middel dat die kleine verdrukte en verstrooide gemeentetjes hadden in die grote Grieks-Romeinse wereld, daar in Efes, in Rome, in Galatië. En het is blijf in de waarheid. Jongelui in de kerk, wil je dicht bij de Heer blijven? Wil je voorkomen dat je wordt opgegeten door deze grote wereld, met al zijn klatergeld, met alles wat er te koop is? Dan zul je dat alleen maar kunnen doen, dan zul je alleen maar behouden blijven als je dicht bij de waarheid blijft. Als je leeft in dat woord van God, als je je daardoor laat gezeggen. En dan zullen we de wereld in kunnen en licht verspreiden. Misschien niet eens door veel te zeggen, want dat is heel erg lastig in onze samenleving. Denk ik. Maar wel door goede werken te doen. Zoals Jezus het zegt in het bergreden. Laat uw licht schijnen voor de mensen. Zodat zij uw goede werken zien, uw goede daden zien. En uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Zou het daarvan komen? Zouden wij als leden van de Pniokerk nou uitblinken door onze omgang met God en met elkaar. En dat de mensen in Veenendaal zeggen van, nou, hoe is het mogelijk? Daar leven ze in de waarheid en het draagt vrucht. Daar is het licht aan in die gemeente. Niet door die prachtige lampen hier in de kerk, maar doordat het licht van Christus weerkaatst in onze levens. Dat is het geheim van een missionaire gemeente. Ik heb dat woord een paar keer laten vallen. Missionair zijn, dat is niet iets van hobbyisten, maar dat is iets van God, de grote zendeling, die het licht zendt in deze wereld, die zijn Zoon uitgezonden heeft in deze wereld. Van de Zoon die de zijnen ook in deze wereld zendt en ze heiligt. Want hij wil ze niet wegnemen uit de wereld. Vers 15 zegt dat. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. U wordt ook niet weggenomen uit de wereld. En jij niet en ik niet, zolang wij het leven hebben. Want wij hebben een taak in deze wereld. Wij zijn geroepen om licht te verspreiden. Denk jij daaraan als je straks maandag weer het leven ingaat? Je bent geroepen om licht te verspreiden. Dat is de wil van God door zijn gemeente heen. En als je dat licht nou niet verspreidt, als je de wereld nou liever hebt dan de dienst van God, bekeer je dan. Vraag dan, Heer Jezus, neem ook mij op in uw grote zending. En zend me dan maar en heilig me dan maar. Zodat anderen ook door mij u gaan zien en u gaan verheerlijken. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. En er is bijzondere reden tot dank, omdat in de afgelopen nacht Arjan en Leanda IJsma een zoon ontvangen hebben. Ik dacht nog, hij zal toch niet Mozes heten na de preek van vanmorgen, maar hij heet Roan Jurjen. We willen de Heere daar hartelijk voor danken en bidden. Trouwe God en Vader in Christus, we danken u hartelijk voor uw zegen. We danken u dat u uw woord geeft, dat ons altijd weer behoorlijk uit ons evenwicht kan trekken en ons een duw geeft en soms zelfs nog erger als een tweesnijdend scherp zwaard is en ons ontmaskert en ons veroordeelt, ons achterna zit, maar ons ook uitdrijft tot Christus. Wij vragen van u of u uw woord wil zegenen en of u wil geven dat wij gezonde mensen zijn. Niet in deze wereld om de wereld lief te krijgen, maar om licht te verspreiden. Zoals de Heer Jezus eenmaal gezonden is in deze wereld om met daad en woord u toegewijd te zijn. Zoals u mij gezonden hebt, zend ik hen. Wat is dat een ontzagwekkende gedachte, Heere Jezus, dat u ons wil gebruiken. Dat u met uw grote missie bezig bent. De missie van God, de missio Dei, om deze wereld te bereiken. En wat is het wonderlijk dat dat nog steeds doorgaat. In Veenendaal, in Nederland, wereldwijd. Dat u te midden van alle duisternis en geweld en wereldse afkeer van u licht brengt. Mensen wint voor u en voor uw dienst. En daar ook vanmiddag mee bezig geweest bent. Heere, geef dat we ons laten winnen, laten zenden, laten heiligen. Zodat wij zalig worden en u geëerd wordt. En we gebruik mogen worden om anderen tot u te brengen. U weet hoe we daar ook mee kunnen worstelen, Heere. Als we de kerk uitgaan en de barre werkelijkheid ingaan. Naar ons werk, naar kantoor, naar college, naar fabriek of steiger of garage. Waar we ook werken. Heren, hoe moeten we dat nou vormgeven? En we willen vragen, geeft u ons de leiding van uw geest om met ons zijn, met ons doen, met ons laten, met ons spreken, met ons zwijgen, u te volgen. Zodat anderen het gaan opmerken. Die jongen, dat meisje, die man, die vrouw, die verspreidt licht. Weerkaatst het licht van Christus. Dat kunnen we zelf niet, Heere Jezus, en daarom bidden we of u uw eigen gebed wil uitvoeren, wil verwerkelijken, toen u bad, heilig ze in de waarheid. Doe dat, Heere Jezus. Maak van ons heilige mensen toegewijd aan u, zodat er iets mag uitgaan van de gemeente en uw werk gezien mag worden aan ons en onze kinderen. Wees met hen onder ons die zich niet laten heiligen, maar die de richting van de onheiligheid opgaan. Die afgehaakt hebben, die hun plek leeg lieten, misschien al lang geleden of korter geleden. Die andere wegen gingen en gaan. Heer, breng terug. Heer, houd vast. Heer, wees met onze jongens en meisjes, met onze jonge mensen. Verbind ze aan uw dienst, zodat ze niet afwijken van uw spoor. Zodat er een nieuwe generatie komt die de fakkel mag overnemen. De fakkel van dat licht van het evangelie. En in dat verband willen we u heel hartelijk bidden en ook danken voor al het werk dat mag gebeuren om licht te verspreiden in de gemeente. Wat gebeurt er veel, heren, vaak een beetje in de marge, wat onopgemerkt. Wat gebeurt er veel aan allerlei cursuswerk om mensen aan u te verbinden. Wat gebeurt er veel rondom de poster. En wat zijn er veel betrokken mensen om het evangelie door te geven twee keer op een zondag. Wat zijn we blij met de mensen die huiswerkbegeleiding geven aan kansarme kinderen in de wijken rondom de poster. Wat zijn we blij met de kinderwerkers in het Zuiderkruis en in de poster zelf van onze zustergemeente, de hervormde wijkgemeente. Wat zijn we blij dat er zoveel mensen zijn die bezig zijn met kinderen uw evangelie door te geven op een heel begrijpelijke manier. We zijn er blij en dankbaar mee, Heer, en we zijn stil verwonderd dat u dat werk zegenen wilt. dat u ook middelen hebt gegeven voor nieuwbouw van de poster. We zien daar ook naar uit. Geef uw zegen. Maar geef tegelijkertijd dat we niet zoiets hebben van dat de medewerkers van de posters het wel zullen doen, maar dat wij ook zelf ons laten inschakelen in onze omgeving om licht te verspreiden. We bidden u, Heere, voor zendingswerkers, evangelisten vanuit onze kerken, maar ook van ver daarbuiten. We merken op hoe u daarmee bezig gaat en we horen dat u zendelingen ook zendt, zelfs naar onze steden. Rotterdam, Amsterdam, waar we mensen uit verre landen ontmoeten die ons willen vertellen van Christus en het evangelie ons in herinnering brengen. We willen bidden voor uw grote zending die u bezig bent te voltrekken. Straks, we weten niet hoe lang het duren nog gaat, maar dan hebt u al uw kinderen ingezameld. En dan komt de grote afsluiting, het grote slotakkoord van deze wereldgeschiedenis. En dan maakt u alles nieuw en dan gaat het door het oordeel heen. Geef dan dat wij in dat oordeel ons geheiligd mogen weten door uw lieve Zoon, Jezus Christus. In onszelf, wat blijven we toch zondaren en wat blijven we toch beperkt en wat blijven we toch geneigd om de wereld lief te hebben. Maar in u, Heere Jezus, schuilend achter u, ziet uw Vader niets dan goeds in ons. Hoe is het mogelijk? Geef dat we dat mogen kennen, daarbij mogen leven en daarbij mogen blijven. We bidden u voor onze militairen, ook vanuit de gemeente hier, die werken bij Defensie, die op uitzending gegaan zijn of zullen gaan. Wat is ook weer veel druk op militairen om al die uitzendingen te volbrengen. Wilt u bescherming geven, maar ook geven dat met christelijke trouw het werk verricht mag worden. Zegen geestelijke verzorgers binnen Defensie, vooral zij die vanuit uw woord willen werken en leiding willen geven en advies willen geven. We bidden u zo voor heel ons land en volk, ons koninklijk huis, onze regering. We bidden voor uw kerk en koninkrijk. We bidden ook voor Israël. Geeft u geloof en bekering in Jezus de Messias. En wilt u ook de christelijke gemeenten in dat oude land zegenen. Ook als ze moeten oproeien tegen de stroom van discriminatie en achterstand. Heere, ontferm u over deze wereld die in brand staat op veel plaatsen. Waar spanningen op geld doen. Waar dreiging is vanuit het oosten, vanuit het zuiden. Waar nieuwe naties opkomen. Waar allerlei processen borrelen en gisten. En wij weten niet wat het ons brengen zal. U geeft ons vrede in Europa. Nog vrede. Terwijl aan onze grenzen vluchtelingen aanspoelen. Terwijl aan onze grenzen de branden woeden. Geeft u ons nog vrede. Geef het ons te waarderen. Geef het ons te gebruiken. En laten wij bidders mogen zijn voor deze wereld. En wilt u het licht ontsteken op alle plaatsen van deze aarde. Het licht van hem die gezegd heeft: ik ben het licht der wereld. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En wie mij volgt zal het licht des levens hebben. Om Jezus wil. We willen u ook hartelijk danken voor het goede dat u geeft in onze opleiding in Apeldoorn. In theologiestudenten die verlangen om u te dienen in het ambt. Wilt u daarmee doorgaan en dat werk zegenen, ook als er gestudeerd wordt op een nieuwe vormgeving van de Theologische Universiteit. Een brede opleiding, samen ook met andere kerken. We worden daartoe gedrongen, geef niet alleen vanwege redenen van efficiency, maar ook inhoudelijk. Omdat we gaan ontdekken en gaan merken dat we aan elkaar geschonken zijn. Geef dat in dit land waar uw kerk zo ontzettend verdeeld is. We willen u ook hartelijk danken, Heere, voor uw zegen die u gaf in de geboorte van nieuw leven. Bij Leanda en bij Arjan is een zoon geboren. En we bidden u op dezelfde dag van de geboorte al voor de kleine Roan Jurjen. Wilt u Roan zegenen? En hem die al kind van het verbond is door zijn geboorte uit christenouders, straks het teken en zegel van de doop laten ontvangen, maar wilt u hem dan ook inhoudelijk tot een kind van u maken? Een kind van u, dat weet hij van het geloofsantwoord op de doop. Geef dat aan de kleine Roan, geef dat aan zijn ouders, geef dat aan alle kinderen van de gemeente en geef dat niemand van ons naast het heil zal blijken te staan. Hoor ons, brengt u de moeder veilig en wel thuis in gezondheid, geef nieuwe kracht en hoor ons bidden en danken om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 116, vers 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. En ik zou zeggen, laten we dat meenemen, u het leven in, ik de kazerne op, als we in deze wereld gezonden worden als lichtdragers. En dan krijgt u ook gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van de Heer. En dan zingen we 116, vers 1. ontvang in geloof de aloude priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.